Goedemorgen allemaal. Als u opslaat Psalm 73. Psalm 73. Als u straks mijn boek koopt, dan zal ik er ook wat in schrijven. En u hebt natuurlijk nog geen cadeau voor kerst, voor uw geliefde en zo. Kunt u die allemaal nu realiseren. Dus hoef je niet naar de winkel, ik heb ze bij. Psalm 73. Vers 21. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Voordat ons de Bijbel gegeven werd, of God sprak tot ons, hebben we de eeuwigheid. In de eeuwigheid bestaat God alleen. Kunnen wij niet begrijpen, kunnen we ons niks bij voorstellen, maar God bestond. En dan op de eerste bladzij van de Bijbel, de eerste woorden, wordt ons gezegd, in den beginne schiep God. En dan op de tweede bladzijde vinden we dat alles volmaakt was, maar ineens loopt alles mis. En komt er een diepe kloof tussen God en zijn schepping door de mens. Dan gaat God zijn plan bouwen in die chaos die door de zonde is ontstaan. En dan bereidt hij dat voor in een hele lange periode. Met het volk Israël. En dan komt het Nieuwe Testament, waarin de grootste persoon aller tijden naar deze aarde komt, de Heer Jezus Christus, en die op Golgotha sterft. En dan eindigt de Bijbel met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan gaat die dicht en dan komt daar weer de eeuwigheid. En midden in die Bijbel vind je het boek van de Psalmen. En ik heb u voorgelezen een prachtige psalm, psalm 73. Dat spreekt over die hele geschiedenis. De mens die bitter is en die geprikkeld wordt door alles wat er in zijn omgeving gebeurt. En zonder verstand is. Dit is van Gods wegen, terwijl die zegt dat hij wijs is. Maar bewerende wijs te zijn, is hij een dwaas geworden. En een redeloos dier. Een dier heeft als kenmerk dat hij instinctief leeft. Die leeft op zijn emoties. Die reageert vanuit een impuls. Kan de zaken niet meer overzien en reageert. Maakt in dat reageren ook weer veel brokken en veel noden. En dan staat er zoiets indrukwekkends. Dan staat er, ik was een redeloos dier. En dan staat er, bij u, bij u. En dan gaat die psalm verder. En dan staat er, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Nou, dat is het huis van de psalmen. Het huis van de psalmen, dat is een huis met 150 kamers. En al die kamers hebben een hele speciale dynamiek in die kamer. En daar gebeurt wat deze verzen zeggen. Je komt daar binnen in zo'n kamer als je in dat huis woont. En ik zal u dat uitleggen of u daarin woont. Als u in dat huis woont, dan mag u in elke situatie van uw leven een bepaalde kamer binnengaan. Op sommige kamers staat er boven een klaagkamer. En daar mag je binnengaan. Als je tijden hebt dat je zo in de war bent en zoveel klagen wil. En er zijn tijden dat je God wil aanbidden, danken. Dan zijn er vele dankpsalmen. Er zijn psalmen waarover je binnen moet gaan als je je verwondert. En er zijn misschien psalmen waarin je belaagd wordt. En het gevoel hebt dat je door leeuwen en beren wordt aangevallen. Nou, dan ga je psalm 22 binnen. De kamer met psalm 22. En als je dan aan het einde van je leven bent, dan ga je psalm 23 binnen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik heb een vriend, en die bezoek ik al een 20 jaar, denk ik, elke maand. En die woont in het Brusselse. En die zit al 40 jaar in de psychiatrie. En die heeft geweldig veel nood. En ik kom daar, ik ben daar een half uur. Ik praat met hem, ik bid met hem, ik lees een stuk uit de Bijbel met hem. En dan ga ik weer. En voor hem is dat heel belangrijk. En ik vroeg aan hem, heb jij een favoriete psalm? En ik dacht, dat zal hij wel niet hebben. En toen zei hij, ja, zegt hij, die heb ik. Ik zeg, en welke is dat? Hij zegt, psalm 88, zegt hij. Nou, die moet u thuis eens lezen, psalm 88. Dat is de duisterste psalm die in de Bijbel staat. Dat is een psalm waar geen licht in is. Een psalm waar ontzettend veel nood in is. Verlatenheid, duisternis. Maar het wonder in die psalm is dat het bij God is. Hij is daar. Want deze broeder van mij, die is in het huis van de psalmen. En in zijn diepe nood, wat er ook allemaal gebeurd is met hem, op zijn 30ste jaar is zijn hoofd gebroken, iets in zijn hoofd. En is hij gekomen in een afschuwelijk soort leven. Van veel angsten, van in de war zijn. En toch een heel teer kind van God. En hij zegt vaak, ik lees psalm 88 heel vaak. Dat is exact de verwoording van mijn ziel. Zo beleef ik het leven. En het mooie ervan is, zegt hij dan, ik ben in de kamer en God zegt, ik ben daar ook. En er is ook voor mij een eeuwigheid. Nou, ik kan dat niet begrijpen. Maar voor hem is dat een geweldige zegen. Nou, het huis van de psalmen. Als je daarin wandelt, dan is dat geweldig. Dat is ook een woordenboek. Dat is een boek waarin alle woorden staan die jouw diepste emoties verduidelijken. Ik heb twee pleegzonen in huis en de jongste die kan nog wel eens boos zijn. En als hij dan boos is, dat is een explosie, dan gebruikt hij allemaal woorden die je nooit in de psalmen zal vinden. Dat zijn verschrikkelijke woorden. Maar als ik boos ben, ik ben wat op leeftijd gekomen, gebruik ik uitsluitend de woorden die in de psalmen staan. En al mijn emoties, die worden daarin tot uitdrukking gebracht. Als ik boos ben, als ik klaag, als ik blij ben, als ik in duisternis wandel, dan gebruik ik de woordkeuze van de psalmen. In dat huis van de psalmen is hij. En wat doet hij daar dan? Wat doet hij met mij? Dat staat zo prachtig in dit vers. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Dus dat psalm, dat huis van de psalmen, dat is geen soort concert of zo, waar mooie gedichten worden voorgedragen, waar mooie liederen worden gezongen, zoals we dat ook in onze wereld kennen. Als wij verdrietig zijn, krijgen wij prachtige kaarten met prachtige zinnen. Maar dat boek van de psalmen, dat is één groot geheel met één groot doel, namelijk dat als je daar binnenkomt, je aan de hand van God genomen wordt en dat God je transformeert en je maakt tot mensen die in hun hart en in hun mond psalm 149 hebben en psalm 150. Dus als je de psalmen binnengaat, dat huis, dan is het zo dat je daar niet zomaar binnen mag. Maar je bent er welkom. Maar je mag daar binnenkomen als je psalm 1 en psalm 2 kan onderschrijven. Als dat de diepste motieven zijn van je leven. Dan nodigt God je uit in dat huis te komen. En dan neemt Hij je bij de hand. Je hoeft niet gedoucht te zijn. Je hoeft niet een goed cv te hebben. Je hoeft niet iets gedaan te hebben wat God welgevallig is. Je mag ontredderd zijn zoals de verloren zoon, met de puinhopen van je leven achter je. Maar als je psalm 1 en psalm 2 beleid, ik zal u die uitleggen, dan mag je binnengaan in dat huis, neemt Hij je bij de hand en Hij leidt je naar al die kamers. En Hij transformeert je. Hij verandert je, zodat je uitkomt bij psalm 149 en psalm 150. En je bent een pelgrim, nou, en je zit in angst, je begint je tournee, of je begint je weg met angst, zoals psalm 120 dat verwoordt. Dan kom je in psalm 121. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heer, niet van de bergen. Want je was bang voor de bergen. Je was bang voor de geesten. Je was bang voor de dieren in de bergen. Voor de eenzaamheid. Maar dan komt daar die geweldige woorden, mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. In dat huis van de psalmen is een geweldige sfeer die ik u ook uit ga leggen. Daar is een hele bijzondere sfeer waarin nooit, welke nood je ook hebt, wordt misbruikt. Want dat is de grote angst die wij hebben. Als wij in nood zijn, als we zwak zijn, mijn vriend die daar in Brussel zit, die spreekt wat keren over dat hij misbruikt wordt. Dat mensen hem gebruiken, omdat hij is wie hij is. Die heeft een broer die schaamt zich voor hem. En dat doet hem veel verdriet. Mijn broer schaamt zich voor mij. Maar ik mag wonen in het huis van de psalmen. En ik heb veel psalmen gelezen waar ik me helemaal niet in thuis voelde. En ik voelde me dan ook helemaal niet thuis in dat huis waar God mij uitnodigde, totdat ik psalm 88 las. En dat is exact mijn psalm. Dat is een psalm die mijn duisternis beschrijft, die mijn nood beschrijft en die mij een houvast geeft, waardoor ik weet dat ook ik aan de hand van God ben en dat Hij mij straks zal leiden in zijn eeuwige heerlijkheid. Nou, wees welkom in dat huis van de psalmen. 150 kamers voor elke emotie, voor elke nood, onverbloemd, niks verborgen, open zoals open kan zijn. En hij is daarbij. Hij kent elke gedachte. Hij kent elke nood. En hij vraagt je om dat uit te spreken in die kamer met de psalmen. Daarom is het psalmenboek een prachtig boek om mee te bidden. Om alles te verwoorden wat in je ziel is. En met God te spreken, de grootste heelmeester, de grootste counselor, de grootste herder. En daar met je te spreken. 'S Nacht doe ik dat vaak als ik wakker lig. Hele gesprekken met God. Dan voel ik me ook in zo'n kamer. En dan gebruiken we de woorden van de psalmen om alles tot uitdrukking te brengen wat in mijn ziel is. En dan is hij daar en neem je aan de hand en breng je in de geweldige rust. Nou, laten we eens even kijken naar psalm 3. Voordat ik even de intro psalm 1 en 2 met je in vogelvlucht overneem. Maar psalm 3 geeft dat prachtig weer. O Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Heer, ik leef in deze wereld. David zegt dat. En David wordt hier belaagd door zijn zoon Absalom. Zijn zoon Absalom wil hem doden. En Absalom die is totaal verbitterd door wat er gebeurd is met zijn zus, die verkracht is door zijn oudste broer. En Absalom heeft al zijn oudste broer vermoord. Uit haat. En pa heeft hem niet goed behandeld. Pa heeft zijn emoties niet gezien. Maar Absalom was ook niet in het land der psalmen. In het huis van de psalmen. Verwoorden zijn diepste emoties niet. God vroeg dat ook aan Kain. Kain, kom eens in het huis van de psalmen. En vertel eens wat er in je ziel is. En Kain zegt, nee, dat doe ik niet. En Kain werd een moordenaar. Maar hier heb je David, de man waar wij zoveel van houden. Niet omdat David goede dingen gedaan heeft, want David heeft slechte dingen gedaan ook. En David is een slechte opvoeder geweest van zijn kinderen. Absalom is niet voor niets Absalom, mede door wat David niet gedaan heeft. David heeft niet geluisterd naar de diepste emoties van zijn zoon. Toen zijn geliefde zus werd verkracht. En Absalom dat niet heb kunnen verwerken. En Absalom bitter is geworden. En de dader van zijn geliefde zus, die hij zo zielslief had, die heeft hij gedood. En David heeft nooit tot zijn ziel gesproken. En David wordt nu belaagd. En dan zegt hij, hoe fel zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen me op. Velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God. Maar David is in het huis van de psalmen. En dan zegt hij, maar gij, Heere, zijt mijn schild dat mij dekt. Mijn eer. Ik ben voor Absalom mijn zoon, mijn geliefde zoon. Want David hield veel van Absalom. Voor Absalom ben ik voer voor zijn kogels. Die wil mij levend te pakken krijgen om mij te doden. Mijn eer is aan gruzelementen, maar u bent mijn eer. Ik wandel in het huis van de psalmen. En dan zegt hij, als ik luider roep tot de Heere, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Ik legde mij neder en ik sliep, ik ontwaakte. In dat huis zijn heerlijke bedden en dan mag je slapen. Omdat je daar al je emoties kan verwoorden aan de schepper van hemel en aarde. Nou, laten we eens kijken naar psalm 1 even. Want psalm 1 moet je kennen, wil je dat huis van de psalmen binnengaan. Als je die psalm 1 niet kent, kan je wel eens even gaan snoepen om een mooie psalm te pakken en die te declareren, maar het zal geen effect hebben. Zoals je dat wel kent van die wedstrijd die gehouden werd in een stad om een prachtige gedichten voor te dragen. En er was een jonge man die heel beroemd was geworden, omdat hij zo schitterend dat kon. En hij droeg psalm 23 voor. Met het beste wat hij had. En hij kreeg staande ovatie. En mensen waren diep ontroerd. En na hem kwam een oudere man die in competitie stond met hem, om te kijken wie de eerste prijs zou hebben. En die declareerde Psalm 23. Maar het trok op niets. Het was gewoon helemaal niets. En de zaal was muis en muis en muis stil. En die jonge man kwam naar die oudere man toe. En die zei, van waar het verschil? Toen ik declareerde, was de zaal in extase. En toen jij het deed, was ze stil. Muisstil. En toen zei hij, ja, zegt hij, het verschil zit hem hierin, zegt hij. Jij kent de psalm, maar ik ken de Heer van de psalm. Ik leef in het huis van de psalmen. Maar jij bent er geweest zonder dat je psalm 1 onderschrijft. En je hebt die psalm genomen voor jezelf, voor je carrière. En je bent weer het huis uitgegaan. Maar ik ben daar binnen gegaan als een verloren zoon. Als iemand die stonk. Als iemand die vuil was. Als iemand die mijn geld verkwist had en mijn leven had verbeurd. En ik was daar binnengekomen en ik ben daar ontvangen door de grote herder. En die heeft mij geleerd om alles te verwoorden wat in mij was. Ik ben al 150 kamers binnengegaan. En ik heb in die 150 kamers heb ik al mijn diepste emoties besproken. Dat is mijn vocabulaire geworden. En ik ben veranderd. En nu is mijn leven Psalm 149 en Psalm 150. Nou, Psalm 1 is voor mij altijd een hele moeilijke psalm geweest. Ik heb die ook vaak uit de Bijbel willen halen. En ik zal u straks vertellen waarom. Want ik snapte die psalm helemaal niet. Maar ik ging hem begrijpen toen ik Psalm 1 vers 3 las. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht draagt op zijn tijd, welk loos niet verwelkt. Al wat hij onderneemt gelukt. En toen begreep ik dat Psalm 1 vers 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, dat niet een opdracht was, want daar was ik bang voor, maar dat een gevolg was van het geplant zijn aan waterstromen. Als je geplant bent aan de waterstromen, als je wedergeboren bent door de geest van God, dan mag je wandelen in het huis van de psalmen. Dan neemt hij je aan de hand en hij leidt je vanuit jouw duisternis tot zijn licht. Dat doet hij een hele leven lang over. Daarom moet je daarin wandelen, in die psalmen. Dat moet je gedachtenwereld worden, dat moet je dromen zijn, dat moet je tuin zijn waarin jij op rust komt. Nou, Psalm 2 is ook op, die staat ook op de ingang van dit huis. Psalm 1 is voor je persoonlijk, dat je geplant bent aan waterstromen. En Psalm 2 geeft een indrukwekkend inzicht over Gods eeuwige heilsplan. Eigenlijk is het een van de mooiste en diepste en meest fascinerende psalmen die in de psalm staat, in het boek staat. Er is ook heel veel geciteerd in het Nieuwe Testament. Het is eigenlijk een toneelstuk met vier bedrijven. Psalm 1, op Psalm 2, vanaf vers 1 tot en met 3, daar vind je de situatie op aarde. Waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? En je krijgt daar als christen, in dat boek van de psalmen, krijg je een geweldig antwoord. Dat is omdat men in opstand is tegen de gezalfde. Het volk, Nederland, België, Europa, maar ook alle andere continenten, zijn in opstand. Waartegen? Tegen de gezalfde, tegen God, tegen de gekruisigde. Dat is niet wat ze willen. Dus die eerste bedrijf laat ons zien de achtergrond waarom dat er zoveel nood is op de wereld. Maar dan komt het tweede bedrijf. En dat is prachtig. Terwijl het eerste bedrijf ons een blik geeft op de aarde, geeft het tweede bedrijf ons een blik in de hemel. Vers 4 tot en met 6 zegt, die in de hemelzetel lacht. De Heere spot met hen, dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in hun gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Dan, die laatste woorden zijn geweldig. De koning is reeds op Sion. De berg waarvanaf God de wereld zal veranderen. Waarvanuit de wereld het woord van God zal horen. Uit Jeruzalem zal Gods wet uitgaan, zegt Jesaja 2. En de koning is reeds in het paleis. Zoals Esther, toen Haman het volk wilde uitmoorden, reeds in het paleis is. De oplossing was in het centrum van de macht. En de oplossing van de wereld is in het centrum van de macht. Niet Poetin heeft de leiding, niet Trump heeft de leiding, niet Netanyahu heeft de leiding. Wie heeft de leiding? De gezalfde, de Heer Jezus. En dan krijgen we een derde bedrijf in Psalm 3. En dan gaat op Psalm 2, en dan gaat vers 7 tot en met 9. En dan gaat hij daar iets laten zien wat in die eeuwigheid God heeft gesproken tot zijn zoon. Hij heeft gezegd, er is een gesprek geweest. Er is een plan. Het loopt God niet uit de hand. Er is een plan. En God heeft gezegd tot mij, ik heb u heden verwekt. Ik zal u op aarde brengen. Ik zal u laten geboren worden op aarde. En ik zal de oplossing vanuit mezelf laten komen. Vanuit mijn zoon. En ik geef de zoon, geef ik, zoals Psalm 2 dat zo prachtig zegt, geef ik de aarde, de schepping als de erfenis. En dan komt het vierde bedrijf. En het vierde bedrijf is vers 10 tot en met 12. Dat is uw opdracht. En dat is mijn opdracht. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Dat moeten wij zeggen. Wij moeten profetisch spreken, omdat Psalm 2 ons een helikopterview geeft over de eeuwen heen. Een grote plan van God, dat hij over de eeuwen heen zal volvoeren. Hoe duister het ook is voor ons, hoe ondoorzichtelijk het ook is. En wij snappen niet waarom alles gebeurt in Syrië. We snappen niet waarom Jemen uitgehongerd wordt. Wat is dat voor machtswellust allemaal daar? En dat de bevolking, 14 miljoen mensen, dreigen te sterven in de komende 2 maanden. Dat is verschrikkelijk ernstig daar. Maar wij vinden dat niet zo belangrijk, want dat raakt ons niet in onze westerse wereld. Maar er is verschrikkelijke dingen aan de gang. En wij moeten oproepen, koningen, leef verstandig. Want er is een gezalfde in Gods troon. En God regeert. Het is een gezalfde, de Christus, de gekruisigde. De toorn van God wendt zich nu naar Golgotha. Maar als de tijd van genade is geëindigd, dan zal de toorn van God zich wenden naar de mensen, naar de kroon van Gods schepping, die in opstand zijn gekomen. Daarom leven in de psalmen. En als je in de psalmen leeft, in dat huis, dan transformeer God je naar Psalm 149. Halleluja, zingt de Heere een nieuw lied. Zijn lof in de gemeente der vromen. Israël verheugen zich in zijn maker. Laten de kinderen Sions juichen over hun koning. Laten zij zijn naam loven met rijdans. Hem psalm zingen met tamboerijn en citer. Want de Heere heeft een welbehagen in zijn volk. En Psalm 150, halleluja, looft God in zijn heiligdom. Dat is de tempel, dat is de kerk. Maar ook looft hem in zijn machtig uitspansel. Dat is zijn schepping. Ook zijn schepping zal eens van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid verlost worden, zegt de schrift. En ze zal dan tot de heerlijkheid van God komen. En alles zal draaien om die heerlijkheid. Zoals Psalm 73 zegt. Als je in het huis van de psalmen bent, dan heeft God je aan zijn hand genomen. En hij gaat je leiden overeenkomstig zijn raad. En welzalig ben je als je niet wandelt in de raad van de goddelozen. In de raad van mensen. Maar dat je wandelt in de raad van God. Het lukt niet. Ja, oké. Okay, ja. Nu weer wel. Oké, laat ons kijken naar die psalm 1 nog even. Want ik zei u, ik heb erg veel moeite gehad met die psalm. En waarom heb ik daar zoveel moeite mee gehad? Omdat die psalm begon, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. En ik kon dat niet begrijpen. Ik dacht, hoe kan dat nu dat de psalmen beginnen met een opdracht aan de mens? Dat kan toch niet? Want ik kan dat niet. Ik wandel in de raad van de goddelozen. En ik vond dat onbijbels. Want ik had de Bijbel leren kennen als een boek waarin God begon. Altijd. Zo in de eerste woorden van de Bijbel begint met God schiep. En dan het tweede gedeelte begint met Jezus Christus. God zendt zijn zoon naar de aarde. Op Golgotha zien we dat het God begint, een en al God is, want wij zijn in opstand de mensen, maar het is alleen uit God. En nu vraagt de psalm dat ik niet wandel in de raad van de goddelozen. En dat ik moet wandelen in de raad des Heren. En dat kan ik juist helemaal niet. En daarom was die psalm bij mij een psalm die duister was, die ik niet omhelsde. Maar toen ik dan vers 3 ontdekte, begreep ik het. Wauw, wat is dat geweldig, dat je dat mag gaan leren. Als je geplant bent aan waterstromen en je gaat dat huis binnen, dan ga je ineens ontdekken dat je niet meer wandelt in overeenstemming van de raad van de goddelozen. Niet meer te raden gaan bij je eigen, met je eigen leven, met je eigen carrière. Maar dat God een plaats krijgt, steeds meer en steeds meer, waar je je in verheugt. Nou, tweede, wat ik erg moeilijk vond in Psalm 1, was dat het negatief begint. Welzalig de man die niet wandelt. En ik dacht, daar heb je het. Geloven betekent voor duizenden mensen, dan mag ik dit niet en dan mag ik dat niet. En dan wordt dit van mij afgenomen en dan negatief. Zo was het ook altijd als ik met mensen sprak. Die vonden het maar niks geloven. Ik wil wel geloven, maar ik wil eerst genieten en dan wil ik dat zwartgallige wel een beetje meedoen als ik dat nodig heb. Maar nu wil ik genieten. En zij zeiden dan, maar als je gelooft, geniet je niet. En dat was ook zoiets duister voor mij. Waarom begint de psalm nu met dat negatieve? Maar weet je, het is een geweldige vreugde in je leven als je geen dronkaard bent. Als je niet een hoereerder bent. Het is niet zo dat je dan mist, dat je het hoereren wat mist. Maar weet je, je kan de gevolgen van hoereren missen als kiespijn. Dat is zo'n pijn. Dat is zo'n ellende. Dat is zoveel verschrikkingen in je leven. En als je dan bewaard blijft, omdat je wandelt in het huis van de psalmen, is dat zo'n zegen. Zo'n geweldige zegen. Zo'n kracht ook. Ik heb vaak met dronkaards omgegaan, met mensen die alcoholproblemen hadden. En die hebben gezien dat ze hun gezin kapot maakten. Dat hun vrouwen of mannen van hun weg liepen. Dat hun kinderen hun minachten. En ik heb heel diep meelijden met mensen die daarmee te kampen hebben. En ik smeek God voor genade voor ze. Want wat een pijn is dat. Wat zijn ze in de val gelopen. Door vermeende heerlijke momenten in de roes te zijn. Maar alles in de realiteit te verliezen. En wat een vreugde is het. Als je van jongs af aan in het huis van de psalmen komt. En niet wandelt in de raad van de goddelozen. Maar wandelt aan de rechterhand van de Vader. En hij leidt je naar zijn raad. En hij brengt je in zijn eeuwige heerlijkheid. Nou, in die psalm 1 staat het ook zo mooi. Hè? Welzalig de man die niet wandelt. En dan die niet staat. En dan die niet zit. Er zit een ontwikkeling in. Eerst is dat wandelen. En dan is dat stilstaan. En dan is dat niet anders meer kunnen dan daar te zitten. De hele dag te zitten. Met één groot glas voor je in het café. Je wereld wordt verkleind. Eerst zie je de grote contouren van Gods schepping. En dan kom je in dat café terecht. En daar zie je de wanden met allerlei foto's van de raad van de goddelozen. En dan word je heel beperkt tot jouw tafeltje en tot jouw glas. En is je leven totaal geïsoleerd. En heb je geen verantwoordelijkheden meer. Wat een zegen is het om die psalm te kennen. En positief te mogen leven. Nou, een derde reden waarom dat ik die psalm niet zo lekker vond. Niet zo fijn vond. Was omdat die begint met gelukkig. Ik ben jarenlang een diep ongelukkig mens geweest. En ik verlangde intens naar geluk. Naar bevrijding van mijn angsten. En dan las ik de psalmen en dacht ik, ja, hoepla, gelukkig. En ik heb geprobeerd om niet te wandelen in de raad der goddelozen. Maar het geluk kwam niet. Ik was diep ongelukkig. Niemand wist dat, maar van binnen één en al angst. Niet angst voor spinnen of niet angst voor een vuile iets vuils, maar gewoon angst voor het leven. Angst voor de volgende dag. Angst voor de volgende stap. Levensangst. Dat beheerste mijn totaal. En gelukkig, ja hoepla, gelukkig. Ik ben diep ongelukkig. Terwijl ik diep gelovig was. En ik de hele dag zocht. Ik heb jaren gehad dat ik zondags rond mijn bed liep. En soms viel ik daar in slaap en vond mijn vrouw daar doodmoe in slaap. En ik riep rond mijn bed zondagsmiddags. En ik riep God aan om mij van de angsten te bevrijden. Geluk. Dat was zo ver weg als het oosten is van het westen in mijn leven. En als ik dan de psalmen las. Gelukkig is de man. Dan denk ik, hoepla. Maar nu ben ik een diep gelukkig man. Een intens gelukkig man. Ik kan dat soms niet begrijpen. Maar de vrede die mijn ziel beheerst, is kolossaal. Als ik 's nachts wakker lig, vind ik dat heerlijk. Dan ga ik al die heerlijke dingen bekijken in de moestuin van God, in de psalmen. En pluk ik de vruchten en eet ik die. En het is zo prachtig, welzalig, gelukkig. Psalm 2 eindigt met welzalig, allen die bij hem schuilen. Dus als je het huis binnengaat, dan ga je binnen in een schuilplaats van de Allerhoogste. Maar oppassen. Die schuilplaats van de Allerhoogste is iets anders dan wij denken. Wij denken dat een schuilplaats is dat wij onder de grond in een bunker zitten en dat de bommen bovenop ons vallen en wij dat niet voelen, misschien wat trilling of niet horen omdat alles geluidsdicht is. En daar is proviant voor een paar maanden in zo'n schuilkelder. En we zijn non-actief, we kunnen niets doen, want we zijn verstopt onder de grond. Maar deze schuilplaats is aan het front. Deze schuilplaats is vooraan. En je hebt een schuilplaats in je hart. En je kan vooraan in de strijd staan, maar je bent bekleed met de klederen des heils en met de wapenrusting Gods. En die schuilplaats is fantastisch. Welzalig ben je als je die schuilplaats kent. Nou, wat is nou de sfeer in dat huis? Ik zei u, als je in dat huis komt en je bent totaal ontredderd, dan is het niet zo dat men misbruik van je maakt. Ik heb vaak een jonge vrouw geholpen die was een slachtoffer in haar huis van incest. Was een hele bijzondere vrouw, maar zeer geschonden. En schaamde zich diep. Haar leven was een en al schaamte. En ze krijgt een vriend die helemaal misbruik van haar maakt. En zij had geen verweer. Die vriend is verongelukt. Ik herinner me dat goed toen ik bij hem stond, toen hij dood was. Samen met zijn moeder. En samen met haar. En later zei ze, zegt ze, ik had nooit van hem afgekomen als dit niet gebeurd was. Ik was nooit op de rails gekomen, want ik werd aan alle kanten misbruikt. Mijn zwakte was zo prominent dat hij exploiteerde mij. Zij werd misbruikt. In dit huis word je nooit misbruikt. Je wordt als een waardig persoon binnengehaald. Zoals de verloren zoon. Die daar bij de varkens zit en nadenkt. En die zegt, allee, bij mijn vader, daar is het goed. En moet je mij niet zitten. En dan denkt hij na en dan zegt hij, ik ga tegen mijn vader zeggen, vader, ik ben niet waard een zoon van u genaamd te worden. Maak mij een van uw huurlingen. En hij gaat op weg. Hij had geen mogelijkheid om goede kleren aan te doen, die waren versleten. Hij had geen mogelijkheid om zich te douchen. Hij stonk naar de varkens, naar de drek van de varkens. Hij kon zijn haar niet kammen, want hij had geen kam. En hij had honger en hij at van het eten van de varkens. En hij stonk uit zijn mond. En hij strompelt naar het huis. En de vader ziet hem. En de vader rent op hem af. En heeft geen enkele terughoudendheid. Maar de vader omhelst hem. En kust hem. En de vader brengt hem in het huis van de psalmen. En heeft een groot feest voor hem. En die geeft hem een nieuwe ring. Nieuwe kleren, nieuwe schoenen. En het gemeste kalf wordt geslacht. En hij geeft hem de plaats, daar op de ereplaats in dat huis. Ik heb ook op die plaats gezeten. Ik heb daar heel lang gezeten. Niet begrijpende wat mij overkwam. Er werd feest gevierd over de angsthaaswoud. Er werd feest gevierd over de persoon die het absoluut niet kon. En ik heb dat moeten leren. En ik heb aan de vader gevraagd, hoe kunt u mij leren dat als iemand zegt tegen mij dat ik een fijne man ben, dat ik dat geloof? Maar ik geloof dat gewoon niet. U kunt dat 1000 keer zeggen, ik geloof dat niet. En de vader heeft mij een uniek iets geleerd. Hij zegt, je moet leren blij te zijn. Maar hoe kan ik blij zijn? U kent mijn binnenste. Hij zegt, ja, maar je moet blij zijn. In mijn ogen moet je kijken. Als ik blij ben, moet jij blij zijn. Als ik niet blij ben en jij bent wel blij, dan moet je bedroefd zijn. Want je moet in de raad van mij komen. En ik ben in de ogen van God gaan kijken. En ik ben blij met waar God blij mee is. En ik ben bedroefd waar God bedroefd mee is. En dat heeft mij zo geholpen om dat feest wat over mij gevierd werd te aanvaarden. Ik zat op het puntje van mijn stoel om weg te rennen. Nou, die vader gaat naar de oudste zoon, die altijd in dat huis was, maar het niet begreep. En die was boos omdat er feest was. Waarom was die boos? Omdat hij nooit in de ogen van de Vader keek. Omdat hij niet van de Vader hield. Hield hij van de Vader, dan had hij gezegd, pa, u bent blij. Uw blijdschap is mijn blijdschap. Natuurlijk kom ik mee feesten. Als gij dit feest georganiseerd hebt, wie ben ik om daar niet mee te feesten? Hij zegt, nee, ik doe dat niet. Die zoon van u, daar moet ik niks van hebben. En hij hield niet van de Vader. Hou je van de Vader? En de Vader is daar aanwezig. Nou, in dat huis is die sfeer, daar is één God. Maar daar is ook een God die één is, die onveranderlijk is, in wie geen verandering aanwezig is. Altijd is hij dezelfde, zeer betrouwbaar. En in de psalmen, in die diepe ontreddering, psalm 88, u moet hem eens lezen. Die duistere psalm. Daar zegt de psalmist dat hij bij de Heeren is. Hij spreekt met de Heeren. Hij zegt zelfs dat het zijn duisternis te maken heeft met de Heeren. Niet dat het direct is, maar de Heeren kan het op zijn minst oplossen. En hij doet dat om een of andere duistere reden niet. Maar hij spreekt met de Heeren. In de psalmen zal je nooit en nooit tegenkomen dat men twijfelt aan God. Dan kom je nooit tegen dat men zegt, u bestaat niet. Want dit overkomt mij en als u zou bestaan, had mij dat nooit overkomen. Dat zeggen ze tegenwoordig. Maar zo is dat niet. Dus psalmen, dat huis, daar is hij daar. En daar is God de schepper. En de schepper betekent dat hij alles gemaakt heeft. Maar dat betekent ook dat hij alles bezielt. En dat wij afhankelijk zijn van hem. In dat huis weten wij onze plaats te vinden. En daarom is het derde wat wij diep ervaren in dat huis van de psalmen, dat wij zondaren zijn. En nochtans dat zijn wij toch bemind. Ik heb jarenlang naar mensen geluisterd die mij probeerden te helpen. En die zeiden dat ik een geweldige kerel was. Dan zei ik, maar je moet me geen blaasjes wijd maken. Je denkt dat. Maar toen ik bij het kruis kwam en hoorde dat ik een zondaar was uit de mond van Jezus, toen zei ik, jij bent betrouwbaar. Wat heb je nog meer te zeggen tegen me? En toen zei hij, ik hou van je. Zeg maar, je hebt me eerst gedefinieerd als iemand die diep in de zonde was. Diep onmogelijk. Ik kon niks. En toen zei hij, ja, maar dat is ook zo. Ik ken je heel, heel goed, Wout. Zeg maar, als ik daar bij u ben, gaat u dan niet allerlei dingen van me eisen. Nee, ik eis alleen maar iets van mezelf. Ik wil jouw leven overnemen. En ik wil jouw leven veranderen. En ik voelde me zo thuis bij de definitie van wat hij tegen mij zei. Want in dat huis van de psalmen, weet je, daar heeft God een verbond gesloten met Abraham. En dat verbond is dat hij Abraham tot een zegen wil maken voor de volkeren. En dat God van dat plan nooit zal afstappen. En dat hij uit Abraham zijn zaad, zijn zoon zal schenken, die de wereld zal zegenen. En als je in dat huis bent, sta je in het centrum van die zegen. En laat God zijn licht schijnen in jouw ziel. Maar wees niet bang daar. Verberg niks. Zeg niet met mooie woorden om je innerlijk te verbergen. Wees niet agressief, zodat mensen op afstand van je blijven. Daar in dat huis is dat niet mogelijk. Daar word je doorgelicht. En God komt in de diepste onderdelen van je huis. David, die kende dat heel sterk. Weet u, ik moet vaak denken aan David. Psalmen van David, die zijn natuurlijk indrukwekkend. Maar David heeft nooit, nooit over zijn seksualiteit iets gezegd in de psalmen. Dat is hem fataal geworden. En dan is hij met Bathsheba het bed ingedoken. En dan heeft hij Uria gedood, de man van Bathsheba. Heeft hij een jaar lang ongeveer heeft hij dat geheim gehouden. En dan heeft hij psalm 32 geschreven over hoe zijn leven dat kapot maakte, dat intense geheim in zijn leven. En toen was hij weer bij de Heer. Maar David,
David was bang voor de gevolgen van zijn belijdenis, zijn koningschap en van alles wat er zou gaan gebeuren. En toen hij in het huis van de psalmen weer volop vrij liep, toen heeft hij het allemaal verteld en heeft hij ons de schitterende psalm 51 nagelaten. Waarin hij de belijdenis doet van zijn zonde met Bathsheba. En heeft God hem hersteld en is een nederige man. Een man die gebroken is. En een man die de wereld al zegent, al 3000 jaar. Wat een geweldige opleiding krijg je in dat huis van de psalmen. Nou, laat ik eindigen met dat interieur van de psalmen. In psalm 31 staat er een tekst die enorme betekenis heeft gekregen in de reformatie. Die tekst is wat onbekend. Maar deze tekst heeft een cruciale rol gespeeld en die heeft miljoenen mensen direct, maar ook indirect gezegend. Toen Luther die uitlegde en Luther begreep die tekst niet. Luther begreep wel bij u, Heere, schuil ik. Luther was ook een man vol angst. Angst voor de heiligheid van God. En Luther was bang dat hij beschaamd zou worden. En dan staat er dit, doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. En dat snapte Luther helemaal niet. Luther zegt, dat kan niet. En daarom durfde Luther ook nooit het huis van de psalmen binnen te gaan. Want hij wist dat God een heilige God was. Een absoluut heilige God. Niet een God die maar een heiligheid als een stukje van zijn leven kende. Maar in zijn wezen niets doet dan wat alleen dat wat rein is. Alles wat onrein is, kan niet voor God bestaan. Zoals vuur en papier niet samen kunnen zijn, zo kan zonde niet samen zijn met God. En Luther wist dat. Luther had dat begrepen. Toen hij in het onweer was en hij verschool in de natuur, toen ervaarde hij dat als de donder over zijn leven. Over zijn zondig leven. En dan staat hier, doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. En Luther die zei, wat een tekst is dit. Hoe kan ik ontkomen door Gods gerechtigheid? Gods gerechtigheid is als de bliksem die mij treft en mij doodt. Want ik kan niet bestaan voor God. En toen ontdekte Luther het geheim van het huis van de psalmen. Namelijk dat daar de gerechtigheid van God aanwezig is, zijn heiligheid, maar dat die gerechtigheid geschonken wordt aan u door het dierbare bloed van de Heer Jezus, die jouw zonde van je afneemt en zijn gerechtigheid aan jou schenkt. Waardoor God met je omgaat alsof hij met zijn zoon omgaat en God je een schuilplaats geeft aan jou van iemand wiens zonden zijn verzoend en hij je bij de rechterhand neemt. Hoe kan God een zondig mens bij de hand nemen? Dat gaat niet. Maar Luther begreep het. Ah, Jezus Christus, hij stierf voor ons. En hij nam de zonde van ons af, de schuld betaalde hij. En hij gaf zijn eeuwige gerechtigheid aan ons. En God de Vader is onze Vader geworden in de Heer Jezus Christus. Nou, welkom in het huis van de psalmen. Lees daar veel in. Lees daar niet in als zoals je een gedicht leest. Maar lees daarin, strek je hand uit. Vraag God of hij jou bij de hand neemt. En lees zijn eeuwige plan, hoe hij je geneest. Met deze eeuwige woorden. Bid de psalmen. En word genezen. En word iemand die met tamboerijn in de rijdans God looft. In zijn heiligdom. Maar ook in zijn uitspansel. God zegen je. Amen.